In Genesis 48 waren wij dus terecht bij de zegen van Jozef. Dat wil zeggen, Jacob zegende Jozef en hij deed dat door Efraïm en Manasse te zegenen. De beide zonen van Jozef uit een Egyptische moeder overigens. Maar goed, ze werden verwisseld en het eerstgeboorterecht, de zegen als zodanig, ging naar Efraïm. Die zou worden tot een volheid der volkeren. Want dat staat er dan letterlijk. Niet volle menigte. Dat hebben de vertalers van gemaakt. Maar een volheid van volkeren. En dat is precies dezelfde uitdrukking als die gebruikt wordt in Romeinen 11. Hier is het, als u mij vraagt, de aanduiding gewoon van aardse omstandigheden, zoals dat geldt ook voor Manasse, en zoals dat in hoofdstuk 49 ook geldt, voor wat allemaal over die andere stammen gezegd wordt. En inderdaad, wij kennen tegenwoordig nog steeds het Britse gemene best. Ik heb het u vorige keer genoemd, ook, dus ga er niet verder op in. Maar neem niet weg dat in Romeinen 11 dezelfde uitdrukking aangehaald wordt ter aanduiding van de gemeente. Namelijk het verzamelde resultaat van het werk Gods in onze dagen. Niet uit Juda, maar uit Efraïm. Kortom, niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen. Dat is het idee. Begrijp me niet verkeerd. Dat wat ik nu zeg sluit niet uit dat Joden daarvan deel uitmaken en welke heidenen dan ook. Maar het gaat erom dat het werk tot stand gekomen is, juridisch, en ook in de praktijk grotendeels is uitgevoerd door Efraïm. En iets breder misschien door die 10 stammen van Israël in de loop van onze bedeling. Hoe dat ook zij, er staat al zo zegende hij ze te dien dagen, vers 20, zeggende, ik in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en als Manasse. Of die uitdrukking echt een gezegde geworden is, een vaste uitdrukking in de Hebreeuws of onder Israël, dat zou ik niet weten. Mocht het tot vandaag zo zijn, dan ben ik geneigd te denken dat men het alsnog uit Genesis 49 heeft opgediept. Genesis 48, sorry. Maar ik denk het niet, want binnen het Jodendom, moet u zich voorstellen, binnen het Jodendom kan je beter niet zeggen, God zet u als Efraïm en Manasse, want dan voelen ze zich gepasseerd, hoor. Sterker nog, dan worden ze tot nijdigheid verwekt, heet dat. Ik zal u tot nijd, tot jaloersheid verwekken door wie? Door Efraïm en Manasse. Maar uit Efraïm en Manasse komt de gemeente tot stand, hoor. Dus ja. Maar niettemin, zij zijn de dragers in die volgende. Zij zijn de dragers van het eerste geboorterecht. En dan nog met specifieke toelichting. En hij zette Efraïm voor Manasse. Of gewoon, namelijk, hij zette Efraïm voor Manasse. Of althans, het is de samenvatting van de voorgaande verzen. Hij zette Efraïm voor Manasse. Dus het is Jozef. En in de volgende generatie is het Efraïm. En daar gaat het maar om. Er staat een verwijzing onder in mijn Bijbel naar Jeremia 31 vers 30. Vers 20. Het zal wel vers 20 zijn. Het zijn zulke kleine lettertjes. Ja, vers 20, ja. Ik neem aan, ik denk zomaar dat daar staat, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Zodat die schriftverwijzing niks van doen heeft met de uitdrukking, God zet u als Efraïm en als Manasse. Klopt dat? Ja, staat er wel in. Dat is een bijzondere uitspraak over Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Nou, het is eigenlijk niet eens bijzonder, maar het bijzondere is de locatie waar het staat. Of althans de tijd waarin dit gezegd of geschreven werd. Want het is de tijd waarin al meer dan 100 jaar daarvoor een einde gekomen was aan het tienstammenrijk onder Efraïm. En in de dagen van Jeremia kwam uitdrukkelijk een einde aan het tweestammenrijk van Juda. Heb je dat nog? En wat zegt Jeremia? Nee, wat zegt de Heer via Jeremia? Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dan vraag je je toch af, hoe moet dat dan? Want er is nu niks meer over van de beide huizen van Israël. Dat staat er ook. Ik geloof 2 hoofdstukken verder of zo. Dat staat er ook. En dan komt het commentaar van de Heer. Zolang de zon en de maan en de sterren en de seizoenen elkaar opvolgen. Bah, winter. Maar zolang zal Israël mijn volk zijn. En zal er iemand uit het huis van David op de troon zitten over Israël. En zal er iemand uit Levi een priesterschap bedienen. Hoe vinden die? Het betekent dat tot vandaag dus. Moet ik hem opzoeken in Jeremia? Kijk maar aan van. Dat staat er echt hoor. Dat staat er echt. Eens kijken of ik hem vinden kan. Het betekent dat ook in onze dagen dus. Hier of daar iemand moet zijn uit Levi, minstens 1, maar waarschijnlijk toch wel veel vrouwen is geweest, die de Heer dienen in een priesterlijke functie. Misschien weet u het wel, het zou zomaar kunnen. Ja, even kijken hoor, in Jeremia 31, dat was dit vers, dat was vers 9 en 10... En daarna vers 20, waarna verwezen werd, daar staat, is niet Efraïm mijn dierbare zoon? En die andere uitspraak was in vers 9, ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar er staat in, even kijken, ik dacht een paar hoofdstukken verder. Er staat in hoofdstuk 33... Vers 24. Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de 2 geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen? Nou, dat is in die dagen dus zo. En toch stond er, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Of ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar hier wordt vastgesteld, die 2 geslachten die de Heer verkoren had, dat zijn dus de beide huizen, Israël en Juda, logischerwijze. En dan vers 25, zo zegt de Heer, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien de ordeningen des hemels en der aarde niet indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal hun gevangenis wenden en mij hunner ontfermen. Dat in ieder geval. Maar iets verder terug nog in het hoofdstuk. Vers 17. Want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man die. Dat man hoort niet met een hoofdletter geschreven te worden. Via die hoofdletter wordt juist weggeredeneerd wat er eigenlijk staat. He? Ja. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man, dat kan wel helemaal niet over de Heer Jezus gaan, want die was niet uit Levi. Heeft de vertalers niet belet, of wie het maar waren. Heeft niet belet om het met een hoofdletter te schrijven. Maar het deugt niet. Nee. die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Of je dat letterlijk moet nemen, nou, ik kan wel argumenteren dat dat niet letterlijk genomen hoeft te worden over die offers. Omdat we die uitdrukkingen elders in de Bijbel ook vinden in een niet letterlijke betekenis. Dus doe maar. Maar ik vind nou even een punt niet. Maar dan vers 20. Alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. Hier hebben de redacteuren toch maar geen hoofdletter Z eraan gewaagd. Zie. En met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Want gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand de zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Met andere woorden, er moeten ook vandaag nog heel wat mensen rondlopen die uit het zaad van David zijn. Ze hebben mij vroeger wijsgemaakt dat er niemand meer is. En wat moet je... Net als op school, hè. Je moet alles geloven wat ze je vertellen, anders krijg je slechte cijfers. Maar achteraf ben ik erachter gekomen dat er heel veel rondlopen die uit het huis van David zijn. Maar niet onder de Joden. Niet zoveel tenminste. Meer daarbuiten, buiten het Jodendom dan binnen het Jodendom. Binnen het Jodendom ook trouwens. Maar goed. Ga u daar niet mee lastigvallen, het gaat er maar om dat we onthouden dat is wat hier staat. Hè? De beide geslachten van Israël zijn vernietigd, zo wordt het gesteld. Maar zegt hij, nee, dat zo is het niet. Met andere woorden, ergens op een andere plaats gaat het werk van de Heer door en op een andere manier. Dat is nu verder niet aan de orde, op welke manier dan. Maar het blijkt dus dat inderdaad Efraïm gezegend wordt, of zal worden, ook in de ballingschap. Maar ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Ik weet nooit wanneer ik zulke dingen moet vertellen en ik ben er dus ook nooit op bedacht. Hè. Maar als je Jeremia doorleest, kom je vanzelf tegen dat de Heer via Jeremia zegeningen uitspreekt naar het noorden, want daarheen worden ze geacht verdwenen te zijn. Bij gelegenheid over die 10 stammen die beter af zijn dan Juda. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Zie? En die opgeroepen worden tot bekering enzovoorts. En merkwaardige wijze, als je ze daarna alsnog weet te vinden in de, na hun, nadat ze verdreven zijn, dan vind je ze dan toch terug met de sterke neiging om de God van Israël te dienen. Dat wil zeggen geen afgoden meer en dat soort dingen. En dan, waar we het over hebben is over de Skieten en over de Saxen en dat soort dingen. Maar ja, daar is heus wel het een en ander over bekend. Maar doe maar. Als ik het eens een keer tegenkom in de Bijbel heb ik het er misschien nog eens over, maar doe maar. Maar zo is het wel gegaan en toen hen het evangelie bereikte, toen was het daar welkom, bij de Joden niet. Toch, zo is het gegaan. Nou goed, dan hebben we er nog een. God zette u als Efraïm en Manasse. Kun je op jezelf van toepassing brengen natuurlijk. Want de zegeningen van Efraïm en Manasse zijn, voor zover ze op het hogere niveau liggen, in ieder geval bij ons als gelovigen, als gemeente terechtgekomen. Daarna zei de Israël tot Jozef, let op dat hij Israël heet. Ja, als het al betekent is, je moet goed begrijpen, de Bijbel wordt algemeen toch beschouwd als een vorm van literatuur. Zo van dat betekent dat er over elk woord is nagedacht, zodat je, zelfs als het door mensen zou zijn voortgebracht, zelfs waar men dat gelooft, en dat doet men meestal, dan nog geeft men toe, het is literatuur, het zijn overleveringen, maar die zijn door redacteuren of wat voor luiden ook maar op schrift gesteld. Die hebben over elk woord nagedacht. Dus je kan het altijd zeggen, maar waarom heet de man hier Israël? Het enige echte antwoord is natuurlijk dat hij hier als profeet optreedt. Onder de naam die hij van Gods wegen ontvangen heeft. Dat is het Israël. Ik wil niet zeggen dat hij geen profeet is als hij Jacob heet. Maar als hij Israël genoemd wordt, moet het opvallen. Zie? Nou ja, dat was ook al zo in vers 14 dus. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die. Dat gaat over de verwisseling van die twee handen. Dat is een profetische daad. Nou ja. En hier dus ook. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf. Maar God zal met u lieden wezen. Dat wil zeggen met het hele volk. Uw lieden, de hele misbochel, de hele familie. Maar de aardigheid is natuurlijk dat Jacob Israël zegt, uw lieden, hij bedoelt zijn verzamelde afstammelingen, maar hij zegt het tot Jozef, die hij dus voor de gelegenheid in elk geval beschouwt als het hoofd van de familie, als de paterfamilias. Heb je dat? Als de eerstgeborene dus. Ja. God zal met u lieden, niet God zal met u zijn, Jozef of zoiets, met u lieden. Dat is meervoud, hè? Het meervoud van u is u lieden. Wij gebruiken het niet meer, helaas. Maar toch maar. God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. Dat is dus weer bij de zogeheten uittocht uit Egypte. Maar ja, dat was al tot Abraham gezegd, hè. Dat ze na zijn 400 jaar of zo zouden ze weer uittrekken. En dus alsnog in het land gebracht worden, was het idee. En we zijn 3 generaties verder, of 2 generaties, 3 generaties. Het wordt herhaald. Hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En in dat land staat er, nou dat staat er niet, er staat, en ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Boven uw broederen, dat wil zeggen buiten de normale gang van zaken, buiten de normale erfenis om, ieder zijn kindsdeel of hoe dat maar heten mag of heten mocht in die dagen, dat weet ik allemaal niet, maar buiten die hele erfenis om krijgt Efraïm als eerstgeborene nog een deel. Het wordt ook wel beschouwd als het tweede deel, het dubbele deel, want de eerstgeborene krijgt immers een dubbel deel, zoals we elders in de Bijbel lezen. En hij krijgt dus gewoon zijn normale deel van de erfenis. U moet bedenken dat die familie was schatrijk, hè. Dat heb ik toch wel eens verteld al, hè. Lang geleden heb ik u dat al eens verteld, hè. Dit is de zijtak van de koninklijke familie der mensheid. En de rechtstreekse afstammelingen zijn maar een paar generaties van Sargon van Akkadië. Zoek die maar gewoon eens op je, met je Google. Sargon van Akkadië. Ja, Serug heet die in de Bijbel. Zonder die Griekse uitgang erachter. Serug. En daarna kreeg, na Serug kreeg je geloof ik Terach, en na Terach kreeg je Abraham. Zoiets was het toch? Of zat er nog iemand tussen? Maar dat vindt u allemaal, we hebben het er in de tijd over gehad natuurlijk. Dus toen maar, het was een koninklijke familie die inderdaad mogelijkheden had zelfs om een leger op poten te zetten. Want dat gebeurde toch allemaal. Was niet een probleem. Dus qua erfenis, ja, daar speelt wel het een en ander. En van Isaac hebben we ook al gelezen dat hij zo verschrikkelijk rijk geworden was. Hij deed niks, voor zover we weten. Wat deed Isaac ook alweer? Niks. Een beetje om zich heen kijken, maar dat ook al niet. Want hij was blind, hè? Uiteindelijk. Dus ja, wat heeft Isaac gedaan? Ja, passieve man. Zijn personeel controleren of zoiets. En putten weer opgraven. Maar dat deed hij niet zelf, hè? Nou ja, zoiets. Maar hij werd rijk en nog rijker, staat er. Met heel overdreven beschreven. Het gaat hemeltje rijk. En dat is bij Jacob terechtgekomen. En Esau, maar goed. En hier gaat het dan weer een fase verder. En over Jozef zelf is natuurlijk ook wel wat te melden als de vizier, de onderkoning van Egypte. Dus vooruit maar. Maar hij krijgt nog een stuk land speciaal erbij. Je vraagt je af wat hij daar nou in vredesnaam mee moet. Want als wij het volgen in de Bijbel, dat stuk land, dan komt het toch terecht bij Efraïm. Het ligt ook in het gebied van wat later aan de stam van Efraïm is toegewezen. Dus of Jacob dat nou in de tijd verworven heeft en hier via een legaat doorgeeft aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. Jozef is in Egypte gestorven, dat weet u, dus die heeft er niks verder aan gehad. En Efraïm zou het toch gekregen hebben, want het ligt in zijn hand, het gebied van zijn land. Maar waarom staat het hier dan? Ja, omdat het zo gebeurd is. Ja, maar er zijn zoveel dingen die gebeurd zijn die niet vermeld worden. Zoals wat Isaac allemaal gedaan heeft, zal ik maar zeggen. We weten het toch niet. Waarom wordt het vermeld? En dat is de aardigheid, hè? En maar daarmee zijn we altijd, ja, ik zeg dat toch maar eens een keer, zijn we altijd op een terrein en een methode van bijbelstudie die ik echt wist en waarachtig nog nooit ergens ben tegengekomen. Maar ja, ik denk dat het volstrekt terecht is. Er hangt een verhaal aan dat stuk grond. Dat speelt nogal eens vaker een rol. En daar gaat het om. De profetische betekenis die gehangen wordt aan, je kan beter zeggen nu geplaatst wordt in dat stukje grond, waarvan we niet eens precies weten waar het nou eigenlijk was. En het doet er ook eigenlijk niet toe. Wat het toe doet is dat het later in de geschiedenis nog eens benoemd wordt. Want zo gaat dat. In de eerste plaats, voordat ik het vergeet, er staat niet een stuk land. Er staat niet een, dat is namelijk een onbepaald lidwoord. Die dingen bestaan niet. Die betekenen namelijk ook niks, dus waarom zouden ze bestaan? Maar bij ons bestaan ze wel, dus vooruit maar weer. Maar er staat wel een woord, maar dat is niet een, maar één. Dus daar moeten de twee streepjes op. Daar staat namelijk het telwoord. Eén. Ik heb u één stuk land gegeven. Of het belangrijk is, nou, nog belangrijker is dat er niet staat een stuk land. Er staat, vreemd genoeg, daar staat het woord voor schouder, dat we zo goed kennen, sinds Genesis 12, Sichem. Want Shagam, Sichem, dat wordt vertaald met schouder, of met nek. Men zegt eigenlijk de nek, maar dan leggen ze het weer uit en dan zeggen ze, ja, maar het is niet, het is wel schouder, maar niet links of rechts, maar in het midden. Dus hierachter. In het midden. Het minst bewegelijke deel eigenlijk van daarboven op je ruggengraat, zal ik maar zeggen. Want dat is waar je lasten draagt, is het idee. Dus toch maar schouder. U weet wel, de heerschappij is op zijn schouder. Of schouders, wordt het dan, wordt het meervoud. Maar dat woord is het. Maar het is eventueel, nee, het is hetzelfde als de naam van de stad die we kennen als Sichem. En daar hebben we al eens uitgebreider over gesproken, omdat het al voorkwam eerst in de geschiedenis van Abraham. En het kwam natuurlijk ook uitdrukkelijk voor in de geschiedenis, ik hoef niet verder te zoeken, in de geschiedenis van Simeon en Levi. Dat is 49 vers 5. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld, staat er. Want dat zijn die twee die Sichem hebben uitgemoord in de tijd. Nou zeg ik het heel grof. Maar ja, als je het ziet gebeuren, wat ze daar deden, dan is dit niet grof genoeg. Dus toch maar, hè. Het is in ieder geval zo grof dat Jacob zegt, ik wil het niet over horen, ik wil het niet weten, ik wil jullie niet meer horen, ik wil je niet meer zien. Dat is het. Hij neemt een verre afstand van Sichem. Maar Sichem is al sinds Genesis 12, sinds dat Abraham in het land Canaan aankwam en zijn tent opzette in Sichem, is Sichem de uitbeelding van wat het eerste zou komen onder het nieuwe verbond als de Messias komt. En dat is inderdaad gemeentelijke waarheid. Ik weet nooit hoe ik het formuleren moet, dus vandaar zeg ik, Sichem staat voor de eerstgeborenen onder het nieuwe verbond. Voor het gelovige overblijfsel, namelijk in onze tegenwoordige tijd. Voor gemeentelijke waarheid. Dat is wat het is. En dat moet hier natuurlijk vertaald worden. Ik heb u een rug lands gegeven, dat kan. Het is misschien wat overdreven, maar het kan. Dat is wat ik ervan weet. Ik heb het nooit zelf kunnen constateren, maar het idee is dat Sichem dan toch op een soort heuvelrug, bergrug, heuvelrug loopt. In ieder geval zodanig dat het water aan de westkant, zal ik maar zeggen, afloopt naar de Middellandse Zee. Ach, wat een voorbeeld is dit. Er is helemaal geen water. Maar als het er al zou zijn, loopt het af naar de Middellandse Zee. Het is een naam voor hoe dat heet.
Waterscheiding.
Het heet gewoon de waterscheiding, hè? Ja, en wat aan de oostkant valt, zal ik maar zeggen, loopt af naar het Jordaandal. Dus het gaat die kant op, het gaat die kant op. En dus ligt wel degelijk op een rug. Het schijnt helemaal niet hoog te liggen. Maar toch, zoiets is het wel. Het is op de scheiding van, Dus inderdaad een rug. Maar tegelijkertijd, er staat dus een rug land. Maar dat land heet ook zo, want het heet Sichem. En zo heette het al in Genesis 12. In onze dagen heet het niet meer zo. En dat komt omdat Janus, Vespa, dat heet op een scooter denk ik al, maar goed, laten we zitten. Vespasianus, u kent Vespasianus toch wel? Nee? Dat was de Romeinse keizer. Eigenlijk heeft hij de stad verwoest. Daar komt het op. Toen heette het Sichar, daar ben je al in nieuwtestamentische tijd. Dat is in de jaren 70 geweest, dus in de dagen van de Joodse opstand en de verwoesting, althans verovering en verwoesting van Jeruzalem enzovoort. Vespasianus en zijn zoon was Titus en dat was die legeraanvoerder die hoogstpersoonlijk de legers aanvoerde die geleid hebben tot de val van Jeruzalem in de tijd. Hebben jullie het nog? In nieuwtestamentische tijden. Dus Vespasianus heeft een einde gemaakt aan Sichar. Dat neemt die weg dat een eindje verderop. Wat ik erover gelezen heb is onduidelijk. Dus ik kan het niet goed zeggen. Maar een kilometer of twee verderop. Ik weet nog steeds niet of het naar het westen of het oosten is. Maar ja, ik ga er toch niet meer naartoe. Dus vooruit. Heeft hij een nieuwe stad gebouwd. En hoe noem je een nieuwe stad? Nou ja, die noem je Nieuwstad. Toch? Of Nieuwdorp. zoiets. Je wil niet weten hoeveel plaatsen op de kaart heet Nieuwstad of Nieuwdorp. Of Villeneuve. Voor de Fransen en de Canadezen. Die heb je toch. Of via het Grieks. Of nee, via het Latijn is het geloof ik nog. Neapolis. Neapolis. Ja, Kiryat Gandeshet heet dat. Dat was Carthago, dat heette dus ook zo. Een nieuw stad. In het Hebreeuws. Maar voor Sichar in de plaats kwam een plaats. Flavius. Of Flavia. Want dat was een van de namen, de familienaam van Vespasianus. Flavia. Neapolis. Neapolis. Het kan ook gewoon Napels heten dus. Want Napels in Italië heet eigenlijk ook zo, Neapolis. En dan heb je natuurlijk... dit Neapolis, dat is verworden tot Nablus. En zo vind je het op de kaart. Nablus. Zo wordt het tegenwoordig ook genoemd. Maar je weet hoe het was, hè? Toen die Romeinen een einde gemaakt hebben aan de Joodse opstand, hebben ze zo successievelijk in de loop van de tijd al die plaatsnamen verlatiniseerd of vergriekst of wat ze er maar mee gedaan hebben. Maar ze hebben geprobeerd om de oorspronkelijke namen weg te werken, zodat er ook geen herinnering aan zou bestaan. Sichem bestaat al niet meer. Nou ja, het Nablus is toevallig in de plaats gekomen. Dat is het eigenlijk. Verder is het voor de archeologen. Die hebben dan ook wat te doen. Met hun tandenborstel en scheerkwast. Leuk, hè? Nou ja. Die moeten dat dan weer opgraven enzovoorts. Maar dat is dat stuk land. En zo komen we het ook in de Bijbel tegen. Hoe dan ook... Er staat hier in Genesis 48 dat Jacob zegt... Ik heb het met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen. Dat zou je toch van Jacob niet verwachten. Als huisman en toch. Als Ezo dat nou gezegd zou hebben. Maar het is Jacob. Maar het verhaal begint, meen ik, in Genesis 33... In Genesis 33, waar Jacob zojuist teruggekeerd is in het beloofde land. En de naam Israël gekregen heeft. Dat was in 32 vers 28. Maar in 33 vers 18 lezen wij dan... En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem. Ja, je zegt niet tot de stad Stuk, hè? Of Schouder. Maar zo heette het. Schouder. Tot de stad Sichem... Welke is in het land Kanaan? Als hij kwam van Padan Aram en hij legerde zich in het gezicht der stad. Dat wil zeggen, buiten de stad, bij Sichem. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had. Van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem. Voor 100 stukken gelds. Kortom, hij kocht een stuk land. Bij Sichem, maar een betere, nauwkeuriger aanduiding daarvan hebben wij ook niet. Maar kennelijk verwijst Jacob naar dit stuk land, bij Sichem. Het is in Genesis 48 niet zo duidelijk, mede natuurlijk doordat de naam Sichem daar vertaald is geworden. Maar ja... Alleen daar staat bij dat ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Kijk, dat zegt hij wel, maar je kan je Bijbel doorzoeken wat je wil, maar dat vind je dus niet. Dat Jacob dat ooit gedaan heeft. Je vindt alleen dat het hier staat dat hij dat gedaan heeft. Daar wordt natuurlijk van alles over getheoretiseerd. Ja, ik ben geneigd te zeggen, dat is wat theologen nou helemaal doen. Daar hebben ze voor doorgeleerd. Ja, sorry. Het is niet aardig om te zeggen, maar het is wel waar. Dat is wat ze doen. Dus ja, verzin het maar. Het enige wat ik enigszins acceptabel acht, is dat hij dat stuk land wel gekocht heeft. Maar hij heeft er niet altijd gewoond. Hij is daarna ook verder getrokken. Zodat wellicht de situatie deze is. Dat de Amorieten, die dan toch ook in de buurt waren, af en toe ook invallen deden in het beloofde land. Dat die dat stuk land zich toegeëigend hebben. En dat bij een gelegenheid dat Jacob weer in de buurt kwam. Of althans daar wilde een tijdje bivakeren, dat hij het inderdaad met geweld moest veroveren. Waar nog bij komt dat als Abraham een leger op poten kon zetten, zou ik niet weten waarom Jacob dat ook niet kon. En ik denk dus ook dat je dat Jacob niet persoonlijk moet aanrekenen, dat hij met zijn eigen zwaard en met zijn eigen boog daar de Amorieten een beetje heeft gaan verslaan. Want dat zulke dingen zie je alleen maar in films. Ja, dus ik denk dat hij daar zijn personeel voor had om dat te doen. Zoals Abraham dat had en zoals Isaac dat had. Ik zou niet weten waarom Jacob dat niet had, ook zonder dat het gemeld wordt. Dat is het dan hoe dan ook. Ik twijfel absoluut niet aan wat hier staat. Maar dan betekent het dat hij dus het een keer gekocht heeft en betaald heeft en het daarna ook nog heeft moeten verdedigen. Om het te houden. Blijkbaar. Ja. Er zijn er ook namelijk die zeggen, ja, met zijn zwaard en boog, maar dat was niet zijn zwaard en boog, maar dat was zwaard en boog, bij wijze van spreken. En die waren bovendien van Simeon en Levi, toen die dat gedoe hadden met de inwoners van Sichem. Vanwege een zus, weet u nog? Vanwege Dina, enzovoort. Maar dat is een beetje raar, omdat Jacob zich daar verre van distancieert. Het wordt een beetje gek als hij nu ineens zegt, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog enzovoort. En daarna 3, 4, 5 versen verder zegt Simeon en Levi, want die deden dat. Zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Dus je kan je niet uit opmaken dat Jacob zich identificeert met zwaard en boog van Simeon en Levi. Echt niet. Dus ja, dan niet. Dan betekent het dat er verwezen wordt naar een stuk geschiedenis waarvan wij dan geen verslag hebben. Wat wij wel vinden, is dat in Jozua. Nou ja, in Jozua wordt beschreven de intocht in Canaan, de verdeling van het land. En er wordt een paar keer vermeld dat dit gebied wel degelijk toegewezen wordt aan Efraïm. Maar bovendien hebben we in Jozua 24, en dat hoort wel bij deze opzomming. In Jozua 24 lezen wij in vers 32. Dat is het ene laatste vers van het boek Jozua. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem. In dat stuk velds, ik ben natuurlijk in gebreken gebleven, want ik had moeten kijken of daar het woord stuk ook Sichem is, maar dat kunt u zo even googlen of weet ik veel hoe je dat doet. Maar het is in ieder geval hetzelfde. Ze hebben groeven Jozef te Sichem in dat stuk velds, het welk Jacob gekocht had van de zonen van Hemor. Gamor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld, want zij waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. De zonen van Jozef, Efraïm dus, en eventueel Manasse. Hebben jullie dat? Dus dat stuk grond wat hij krijgt vanwege met zijn eerste geboorterecht mee, dat is tegelijkertijd zijn begraafplaats. Uitdrukkelijk. Het hangt, de stuk grond hangt dus echt aan Jozef. En dan hebben we in het Nieuwe Testament, hebben wij in Johannes 4... dat de Heer Jezus door Samaria ging. Van Galilea naar Judea. En dan lezen wij, dat is vers 3. Hij verliet Judea en ging wederom naar Galilea. Naar het noorden dus, het was andersom dan ik net zei dus. Uit Judea naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Als u mij vraagt, dan moest hij als profeet en vanwege deze geschiedenis. Want je hoeft daar niet door, hè. Als je in onze dagen van Judea naar Galilea gaat of andersom, ga je niet door Samaria. Want dat is Palestijns gebied, het maakt deel uit van de zogeheten Westbank. Dus dan ga je via het Jordaandal. Dat is ook een veel makkelijker weg, want dan hoef je niet door het gebergte. Nou ja. Maar hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar. Dat is gewoon Sichem. Maar Sichar is een variant. Schijnt via het Chaldees te zijn. Genaamd Sichar. Nabij het stuk land, het welk Jozef zijn zoon, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. Sichar, nabij het stuk land. En andersom heette het stuk land nabij Sichem. Dus in de buurt. Daar. Dus het is het gebied waar in de tijd Jacob zich vestigde toen hij, precies dit stuk grond, waar Jacob zich vestigde toen hij terugkwam van Paddan Aram, van oom Laban, en verzoend was met Esau enzovoorts. En al daar was de fontein Jacobs, een bron. En daar speelt de volgende geschiedenis zich af, met een vrouw die geacht wordt Samaritaans te zijn. Want Samaria als stad is trouwens ook verwoest geworden. Maar het neemt niet weg dat het ommeland nog steeds de naam gehouden heeft. Men heeft mij verzekerd dat ook vandaag in onze dagen men in de staat Israël spreekt over Samaria, over de provincie, het gebied, de landstreek Samaria. Wij noemen het hardnekkig de Westbank, in goed Nederlands. Ja, wat moet je anders zeggen? De westelijke Jordaan-oever, kom op zeg. Het is gewoon van oud het gebied van Efraïm. Samaria. En Samaria was ooit de hoofdstad ook van, sinds Omri trouwens, sinds koning Omri, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Goed. Nou, daar was dit. En al daar was die bron. En bij die bron is de vraag van hoe zit het dan? En er was dan een Samaritaanse vrouw enzovoort. Maar je wordt geacht te begrijpen dat het geheel een uitbeelding is van hoe de zaligheid van Juda wordt weggenomen en terecht zou komen bij een ander volk, namelijk de Galliërs. Kortom, bij de Samaritanen, want daar komt het dan eerst terecht. En dat staat voor de 10 stammen van Israël. Hebben jullie die? Oh ja. En die vrouw, die dus hardnekkig geen naam mee krijgt. Je kunt er een verzinnen hoor, dan noem ik het Dina. Of anders Maria, dat ligt het meest voor de hand. Maar een beetje couleur lokaal erbij, dan wordt het dus Dina. Vanwege de Sichemieten enzovoorts, toch? En dat speelt hier een rol op de achtergrond. Want die mannen in de stad, vanuit Sichem kunnen ze die vrouw en die bron zien. Hè? Het idee is dat daar... ze keert terug die vrouw en die uit Sichem, de inwoners van Sichem, gaat praten over die vrouw. En zelf, uiteindelijk zeggen ze zelfs: wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Johannes 4, vers 42. Want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is, de Christus, de zaligmaker der wereld. Daarmee wordt die vrouw dus buitenspel gezet. Zo van, ja, we zijn, door jou zijn we, ja, maar we geloven nu rechtstreeks. En wat moet zo'n opmerking in de Bijbel? En wat betekent dat? Maar als je bedenkt wie die vrouw voorstelt, wat die vrouw voorstelt, dan is het begrijpelijk. Zoals wij vandaag daar ook niet meer aan denken. Wij geloven omdat wij het evangelie gehoord hebben, zelf enzovoort. En dat gekomen is via die vrouw, dat wil zeggen via de 10 stammen van Israël, via Jozef of hoe dat maar heten mag, bij Efraïm, bij gelegenheid. Ja, dat zijn wij vergeten, dat maakt ons ook niks meer uit. Maar toch is het van belang, omdat het van doen heeft met Gods beloften aan Israël. Dat hij ondanks alles doet hij wat hij beloofd heeft. En dat geeft een basis, een historische, juridische basis aan de positie van de gemeente vandaag. Heb je dat? Nou ja. De vrouw uit Samaria. De parallel is natuurlijk met de barmhartige Samaritaan. Dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Die man is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Zie? Oké, het is een uitbeelding. Ik kan nog verder kan zeggen. Het is een uitbeelding van hoe Christus, de Messias, zich identificeert. Niet met Jeruzalem, maar met Samaria vooralsnog. En dus verschijnt in de gedaante van een Samaritaan. Nou ja, in een gelijkenis. Maar doe maar. Hè? Nou ja. Etcetera, etcetera. En u weet, de Samaritanen, dat zijn de erfgenamen weer historisch. Historisch gewoon zijn het de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Want die zijn uit het land officieel verdwenen. En daarna werden anderen geplaatst in dat land. Gezet. Met een nederzetting van allerlei volk. Maar zij werden onderwezen in de God des lands vervolgens. En dat zijn de Samaritanen. Ze nemen de positie in van... Toen ik ooit tegen mijn vader zei, nou, ik geloof dat inderdaad dat de gemeente voortkomt uit de 10 stammen van Israël en zo. En want ik wist niet dat hij dat geloofde op dat moment, of wist. En toen hij barstte gewoon los. Hij zei, ja, natuurlijk. Ja, nee, maar dat geloof ik ook. Het is in ieder geval duidelijk dat Samaria een beeld is van de gemeente uit onze dag enzovoort. En later vond ik in zijn erfenis de tijdschriften, sommige nog ongeopend, met de adresband eromheen van de Bond Nederlands-Israël. Uit begin 70er jaren. Dus met andere woorden, dan was hij kennelijk op geabonneerd, anders kon hij die dingen niet krijgen met een omslag erom enzovoorts. Dus hij wist het wel degelijk, maar hij vertelde er nooit wat over. Hè? Maar was meteen van, ja, maar Samaria, natuurlijk is Samaria. En zo, ja. Nou goed, we waren het dus toch wel eens. Ja, ik vond het wel grappig, zo'n reactie. Maar toe maar, dit is dus hoe het in elkaar steekt. Met andere woorden, dat stuk land vertegenwoordigt de erfenis van Jozef. Daarmee feitelijk heel de gemeentelijke waarheid. En die bron van Jacob, ja, waarom dat fontein Jacob heet, of die hem georganiseerd heeft, weet ik niet, of hij zal erbij gewoond hebben, denk ik, want het is nooit weg als er een kraan in de buurt is. Hè? Je wil op de camping niet zo ver lopen om water te halen, toch? Je kan beter vlak bij de kraan je tent opzetten. Nou goed, dat is wat hij dus denk ik ook gedaan heeft. En sindsdien wordt dus die bron geassocieerd met de aartsvader Jacob, de Jacobsbron. Hij schijnt er nog te zijn. Ik heb er wel foto's van, maar die zijn al heel oud. Mijn vader is er ooit geweest. Dat moest wel, want die heet Jacob. Dus ja, moest wel. Maar in onze dagen kom je er als toerist niet. Ja, misschien wel. Dan moet je een gids omkopen of iets dergelijks. En die heeft dan weer een pistool in zijn zak, weet je wel. Dat is ter bescherming van de toeristen. Maar, want het is in Palestijns gebied, hè. Dus ja, die plaatsen zijn off limits. Dan is er nog iets wat ik... Dat heb ik niet eens bij de hand. Moet ik even kijken hoor. Er is een probleem over dit gebied. Dat is in... Ik denk in Handelingen 7. Maar ik weet niet of ik dat op tijd kan vinden. Er staat iets over... Nee, ik heb er geen aantekening van. Daar staat iets over dat op die plek bij Sichem Abraham begraven zou zijn of zo. Maar dat berust op een misverstand. Dat staat dus fout in onze tekst van... Ik ben nog steeds op zoek. Ja, vers 16 is het. Hartelijk dank. Ja. Daar staat, Jacob kwam af in Egypte, vers 15, en stierf, hij zelf en onze vaders. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Hemor, want de Grieken hebben problemen met de haan. Die kunnen de haan niet schrijven. Dus, de vader van Sichem. Dit is dus niet correct, want daar is Abraham niet begraven. Abraham is begraven in bij het graf van Machpela. Hè. Dat is dit hier. Dus het is een erkende fout. Hoe dat komt, weet ik niet. Weet men officieel ook niet. Er zijn geen werkelijk afwijkende handschriften van bekend. Dus vooruit maar weer, maar het idee blijft... Het eenvoudigste idee in verband met dit vers is... dat de naam van Abraham hier abusievelijk is ingevoegd ooit en een keer. En dat men die weer zou moeten weglaten. Jacob kwam af in Egypte. Jozef stond heen, vers 14. En ontbood zijn vader Jacob. En Jacob kwam af in Egypte en stierf hij zelf en onze vaderen. En ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in een graf dat gekocht was voor een som geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Maar de enige die daar begraven is geworden, is Jozef geweest. Dus hoe dan ook, het is een erkend probleem, maar... En we hebben genoeg andere teksten die beschrijven hoe dat gegaan is. Maar inderdaad, ja, Jozef werd nadrukkelijk begraven in dit stuk land. Maar dat hebben we net gelezen in Jozua 24, toch? Ja. Dus vooruit maar. Maar het is nog een keer dat er stuk land genoemd wordt. En daar haalde ik het even aan. Maar het vertegenwoordigt de gemeentelijke positie. Dat is het eigenlijk. En dat krijgt Jozef er extra bij. Kijk, en daarmee volgen wij een lijn in de Bijbel. Een profetische lijn. Hè? Er is iets met dat stuk grond. Dat heeft een functie in de Bijbel en het moet later nog een rol spelen. Niet alleen Jozef wordt daar begraven, maar het speelt ook nog een rol als later de Heer daar komt en daar langs reist. En dan komt die Samaritaanse vrouw. En dan moet je je voorstellen dat er zo'n 1500 jaar daarvoor of zoiets, dat het toen al geregeld is, meer dan 1500 jaar... Door Jacob, die een stuk land kocht, niet wetend dat het ooit nog een keer meer dan 1500 jaar later gebruikt zou worden door de Heer voor zijn doel. En dan moet dat gewicht eraan hangen dat Jacob het gekocht heeft en dat die bron daar is enzovoorts. En dat het gelegen is bij Sichem. Heb je dan? Dat geheel. En dan kan je beweren wat je wil over de oorsprong van de Bijbel. Maar dit vind ik de belangrijkste kenmerken eigenlijk van de Bijbel als het woord van God. Dit is niet door mensen in elkaar gestoken. Het wordt door degene die de Bijbel bestuderen ook niet eens gezien. We weten het niet. Maar het is wel zo. Die dingen die kloppen. En zo zijn er natuurlijk vele van dit soort zaken. Die al deze schriftgedeelten en de hele Bijbelse geschiedenis eigenlijk tot één geheel maken. En dat is wat Petrus wat ervan zei toen hij zei. Dit eerst, het is vaste profetisch woord. Dit eerst wetende dat geen schriftgedeelte in zichzelf verklaard kan worden of moet worden. Maar dat het allemaal één geheel is, omdat al die mensen, al die mannen Gods, gesproken hebben door één geest. Want dat is het dan eigenlijk, hè? Nou ja, ik vind het prachtig zulke dingen. Want waar dient het stuk grond dan verder voor in de loop der tijd? Waar is het voor gebruikt? Ach, dat maakt helemaal niks uit. He? En 100, dat weet u. 100 stukken geld, 100 staat voor de kof, de oog van de naald. Het ingaan in het koninkrijk. Dat is heel moeilijk. Gaat door de 100. En ook de hele Bijbel door is dat het punt, he? De 100. Dat is een uitbeelding van geloof dus. 10 is het woord van God. 10 kwadraat, dat is de vervulling van het woord van God dus. Dat is 100 en dat is dus geloof. Dat is de bedoeling en dan doet het woord zijn werk. En vandaar, ik roep altijd meteen, vandaar de ingangen van de tabernakel. 5 bij 20, 10 bij 10 en nog een keer 10 bij 10. De poort, de deur en het voorhangsel. Achtereenvolgens. Je kan hem niet missen. En daar moet die kameel doorheen dus... Maar ja, tot zover ging het over Jozef en zijn specifieke deel dat hij krijgt als eerstgeborene. En daarna riep Jozef, sorry, en daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen. Hij heet dan wel niet Israël, maar dit is wel tamelijk theatraal, hè? Dat je tot je zonen zegt, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Ik vind het opschrift overdreven, want wat is dan de zegen voor Simeon en Levi? Als er staat, mijn ziel komen niet in een verborgen raad enzovoort. Dat is niet een zegen. Hoewel. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En vervloekt zij hun verbolgenheid, want ze is hard. Nou ja, dat lijkt mij niet een zegen. Dit zijn geen zegeningen. Het zijn nog geen vervloekingen. Het zijn profetieën. Net als over Efraïm en Manasse. Over de een zal groot worden, de ander wordt zelfs tot een verzameling van volken enzovoorts. Hij zegt, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Dat is toch gewoon profetie, ook in de smalle betekenis van het woord. De betekenis namelijk van toekomst voorzeggen. Toch? Nou, dat gaat hij dan ook doen. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Dus hij heet alsnog Israël. En let op hoe theatraal het gebeurt. Hij spreekt ze toe alsof ze al volkeren zijn. Dat zijn ze hier nog niet. Maar dat zijn ze wel. In de tijd waarin deze dingen van toepassing zouden zijn. Want wij zitten met een andere kwestie. Namelijk dat er staat, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Ik zei al, het is theatraal. Gezwollen taalgebruik. Maar dit zegt hij ook niet. Het is trouwens volledig overbodig. Hetgeen dat voldoende geweest als er stond, hetgeen u wedervaren zal. Maar kijk, hij gaat niet vertellen wat hen in de voorgaande dagen wedervaren zal. Toch? Dat is zelfs onmogelijk, maar bovendien volstrekt ook overbodig. Waarom staat er dan bij dat het gaat over de navolgende dagen? En dat ik dit zo vertel is niet voor de flauwekul. Dit is gewoon, er staat iets geks. Zegt hij dat? En een antwoord op die vraag is, nee, dat zegt hij ook niet. Dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Want dat zegt hij niet. Als het er helemaal over gaat, hij zegt, ik zal u verkondigen hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. Want zo wordt die uitdrukking overal elders in de Bijbel vertaald. En meteen als toelichting dan ook nog, en de laatste dagen, dat is eigenlijk hetzelfde als de eindtijd. Maar dat woord sek, zo letterlijk, verwal, kom je dat niet in de Bijbel tegen. Hooguit de term tijd van het einde, maar toen maar. Het is gewoon de aanduiding van nieuwtestamentische tijd. Volgens de klassieke, algemeen bekende verdeling, althans niet onder de Joden, maar wel onder ons. Wij kennen de Bijbel, maar het is het Oude Testament. De Joden willen niet meer dan dat, hè. Het Oude Testament en dan hebben wij nog het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat over de voorgaande dagen, de tijden der onwetendheid, of hoe het in de Bijbel maar genoemd wordt. En het Nieuwe Testament gaat over de tijd der verbetering, de betere tijd. En dat heet de eindtijd, dat is gewoon het laatste deel van de heilsgeschiedenis. Het Oude Testament is de begintijd, maar je hebt maar twee. Heb je dat? Nou ja. De eindtijd, dus de laatste dagen, dat woord dagen staat er wel, maar de laatste, achariet. U herkent het meteen, want het is ons woord achterste. Achariet. Van het woord agar. En bij ons is dat achterste, dat klopt precies, ja. Achterste, het wordt vertaald met achterste of einde. En de beroemde, beruchte Samson hier zegt, dat betekent delay. To lag behind, L-A-G. Een vertraging. Het is later. En dat wordt vertaald met laatste dagen. En daar blijf ik even dichtbij staan, want het is van belang voor nogal wat schriftplaatsen. Die maar niet zomaar betekenen later ooit een keer. Dat betekent de nieuwtestamentische tijd. In een totaal ander verband noemen theologen dat de Messiaanse tijd. De tijd sinds dat de Messias gekomen is. En in gewoon Nederlands, zonder moeilijke woorden, noemt men het de nieuwe bedeling. Nee, zo noemen ze het daar waar men niet gelooft in een serie bedelingen. En zeker niet dispensationalistisch is. Men spreekt ook in Calvinistische kring over de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Oud is oud-testamentische, nieuw is uiteraard nieuw-testamentische. Of messiaanse bedeling. De oude is men geneigd te noemen de mosaïsche bedeling. Enzovoorts. Het zijn maar termen. Maar je vindt de uitdrukking laatste dagen achterste dagen, dus Acharit vind je hier. Het gaat dus over nieuwtestamentische tijd. Daarmee wordt een heel stuk uit de geschiedenis overgeslagen natuurlijk. De hele Oude Testamentische geschiedenis wordt feitelijk overgeslagen. Ja. Maar je vindt het ook in nummer 24. Ik geef een opsomming. Hè. Nummer 24, vers 14. En nu zie ik. Ik ga tot mijn volk. Kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. Dan ben je terecht bij, hoe heet die profeet, Biliam enzovoorts, ja. Wat gaat over de laatste dagen? Dit was vers 14, je zou vers 17 naast moeten leggen, om te zien dat het daar recht over gaat. Ik hoop dat u het kunt bijschrijven, want dan volgt nu Deuteronomium 4 vers 30... Mozes antwoord, zijn afscheidswoorden, dat is heel Deuteronomium 4 vers 30. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Wanneer zal Israël zich bekeren? In het laatste der dagen. Ja, niet in de navolgende dagen, ooit. Ja, vanzelfsprekend, maar dan kun je het weglaten. Zie? Dus niet in de dagen die nog te verlopen zijn vanaf Mozes tot de komst van Christus. Ik bedoel zijn eerste komst, als je het zo mag noemen. Dat zijn de eerste 1500 jaar. Maar daar gaat het niet over, het gaat over daarna. En dan heeft het zowel betrekking op onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen de roeping van de gemeente, als ook op de bekering van Israël in de wederkomst van Christus. Dat zijn nog steeds de laatste dagen. Zie? Waarna volgt Deuteronomium 31, vers 29. Dan ben je aan het eind van Deuteronomium bijna. Nog steeds Mozes aan het woord. 31 vers 29. Want ik weet dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven en afwijken van de weg die ik u geboden heb. Dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten. Wanneer gij zult gedaan hebben dat kwaad is in de ogen des Heren, om hem door het werk uw handen tot toorn te verwekken. Dat is kennelijk een uitspraak specifiek over het Joodse volk. Het Joodse deel van het volk. Nou ja. Vanaf Deuteronomium zijn we terecht meteen in Jesaja en Jeremia. Dus eerst Jesaja 2, vers 2. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat die zal verheven worden boven de heuvel, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. We hebben het nu dus over wat we noemen het duizendjarig rijk. Dat zijn de laatste dagen. Ja, die duurden nou helemaal 3000 jaar, hè? Ongeveer. Om 1000 jaar nauwkeurig. Ja. En dan Jeremia 17. Vers 11. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit. Alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijnde dagen zal hij dien moeten verlaten. En in zijn laatste dagen, in zijn laatste, een dwaas zijn. Dat gaat over een individu. Misschien over Israël, maar het is het algemene idee. Ook het menselijk leven kent het opgaan, het blinken en verzinken. En dat laatste, de verzinken, hoort bij de laatste dagen uiteraard. Onze Nederlandse verkorte variant luidt: hoe ouder, hoe gekker. Dank u, zuster. Ja. Nou ja, Jeremia 23, vers 30. Des Heeren toorn zal zich niet afwenden totdat ze zal hebben gedaan en totdat ze zal hebben daargesteld de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Dat de bekering van Israël, meer specifiek de Joden, aangekondigd in het laatste der dagen. Maar u weet nu dat dat een ruim begrip is, hè? Jeremia 23 vers 20. Het laatste der dagen. En daarna Jeremia 30 vers 24. Jeremia nog steeds in de tijd dat een einde gekomen is aan de beide huizen van Israël. De beide koninkrijken moet ik zeggen. 30 vers 24. De hittigheid van des Heeren toorn zal zich niet afwenden totdat hij gedaan en totdat hij daargesteld zal hebben de gedachten zijn zaten. In het laatste dagen zult gij daarop letten. Waarna volgt 48 vers 47. Maar die gaat over Moab. Maar in het laatste der dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heer. Tot hiertoe is Moabs oordeel. En dan 49 van Jeremia, vers 39. Maar het zal geschieden in het laatste der dagen dat ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de Heer. Betekent dat de Heer onder op zaken zal stellen. In al die landen daar in het Midden-Oosten. Maar dat is pas in zijn wederkomst uiteraard. En daar gaat het over in deze laatste hoofdstukken van Jeremia. Waarna volgt hoofdstuk 50 en 51 over de uiteindelijke ondergang van Babel. Over die tijd gaat het dus. Hè. Na de 70ste week van Daniël en voor de 1000 jaren. Dan heb ik voor u Ezechiël 38, vers 8. Na vele dagen zult gij bezocht worden, in het laatste der jaren zult gij komen. Dat is dus na vele dagen en in het achterste, laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken. Op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn, als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en ze allemaal zeker zullen wonen. Er is een uitspraak over de opstand van Gog, Magog, Ros, Mesek en Tubal, Togarma en wat het maar was, na de 1000 jaren. Zoals ook benoemd in Openbaring 20. Dat ter onderscheiding van Ezechiël 39, waar diezelfde bevolkingsgroep optreedt in de 70ste week van Daniël. Dat is dus dichter in de buurt, maar daar hoef ik het nou niet over te hebben. En dan hadden we nog Ezechiël 38 vers 16, waar het nog een keer staat. Gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk om het land te bedekken. In het laatste der dagen zal het geschieden. Dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land, opdat de heidenen mij kennen als ik aan u, o God, voor hun ogen zal geheiligd worden. Dat moet allemaal nog gebeuren in elk geval. Dan hebben we Daniël 10. Vers 14. Waar staat, nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Het achterste, het vervolg. Ja, het is niet de voorgaande, het is het vervolg. Je bent het achterste weer kwijt, hè? Maar het is wel dat wat volgt, ja, ooit een keer in de toekomst. Acharit is hetzelfde Hebreeuwse woord, hetzelfde Hebreeuwse term. In het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. Dat wil zeggen, die profetie die hierna volgt, dat is met name dan Daniel 11, heeft wel degelijk betrekking op dagen die nu nog toekomst zijn. Niet alles daarin, maar het laatste deel van het hoofdstuk zeker wel. Daniel 10 vers 14 was dat. Dan hebben we Hosea, hoofdstuk 3, vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. Dat zijn niet die van Juda trouwens, zoals het in Hosea staat. Het zijn die van, inderdaad, Israël zijn er de 10 stammen. Daarna zullen de kinderen Israëls bekeren. Over de term daarna heb ik het niet met u nu, hè. Maar het heeft een gelijksoortige strekking. Daarna zullen zich de kinderen Israël bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. In de acharit, achterste dagen. En dan hebben we nog Micha 4, vers 1. En dat is dan de laatste tekst waar de term gebruikt wordt in het Oude Testament. Micha 4, vers 1. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. Maar die hadden we natuurlijk al gelezen eerder in Jesaja 2, vers 2. Zodat de theologen niet afgeleid zijn en gaan discussiëren over de vraag wie het van wie heeft overgeschreven. Dat vind ik altijd leuk. Mij maakt het niet uit, wij kennen één schrijver, dus ja. Vind het wel grappig, ja. Ik heb hier een notitie, hij is in het Engels, maar een notitie dat de beroemde Joodse rabbi Nachmanides zegt dat inderdaad deze uitdrukking duidt op de dagen van de Messias. En bovendien is vast, staat ergens in de Zohar, dat Jacob zijn zonen bijeenriep omdat hij van plan was hem te openbaren het einde van de Messias. Dat is de tijd van zijn komst. Dus kijk, in Joodse bronnen kennen ze dit wel. Vreemd genoeg, ja. Nou ja, en dan heb je de beroemde rabbi Rashi. Maar die zegt, Jacob wenste het einde, de toekomst, het einde te openbaren. Maar de goddelijke majesteit ging van hem weg en hij begon andere zaken te spreken. Nou, zo redeneer je het weg dus. Jacob was het wel van plan, kondigde dat ook aan, maar daarna deed hij wat anders. Sommigen zeggen dat van God zelfs. Hè. God was het wel van plan, maar hij is wat anders gaan doen. Dus, doe maar. Wil je dit Nieuwe Testament ook nog weten? Voor je lijstje, dan heb je 14 dagen wat te doen. Handelingen 2, vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Die vind ik altijd leuk. Dus Petrus op de Pinksterdag, die begint zijn preek met een schriftlezing. Daar hebben wij dat gebruik aan overgehouden. Ik doe het dus meestal niet, maar doe maar. Maar het zal zijn in de laatste dagen. Hij leest dus voor uit Joël 2, maar in Joël 2 staat niet het zal zijn in de laatste dagen. Dat staat daarna zal het geschieden. Maar we zien dat daarna en de laatste dagen in de praktijk toch ook hetzelfde betekent. Ja. Ik vind het wel mooi hoor. Maar laatste dagen of zoiets in het Nieuwe Testament is toch wel van belang. Want daaruit blijkt dat wij daarin leven. In onze tijd namelijk. Dat blijkt al uit die toespraak van Petrus. 1 Timotheus 4 vers 1. In de laatste dagen zullen de mensen liefhebbers zijn van zichzelf. En afvallen van het geloof. De laatste dagen. Doch de geest zegt duidelijk dat. Enzovoorts. 1 Timotheus 4 vers 1. Daarna 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 vers 1. Hetzelfde. Laatste dagen. Oh, die in 1 Timotheus was laatste tijden trouwens, maar. 2 Timotheus 3 vers 1, laatste dagen, dan hebben we Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen, zie je, tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft van, tot erfgenaam van het heelal of wat er bestaat. En dan Jacobus 5 vers 3, de laatste dagen. Blijkbaar geloof ik dat we daarin leven. Hij in ieder geval. En dat is het dus, ja. Dan hebben we Petrus in 1 Petrus 1 vers 20. Spreekt over laatste tijden. Dat gaat over het lam Gods. Het lam dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En dan 2 Petrus 3, vers 3. In het laatste der dagen. En dan nog één. Namelijk 1 Johannes 2. Kinderkens, het is de laatste uren. Het is Johannes en die zegt het altijd anders. Ja. En daar staat de uitdrukking zelfs twee keer. Het vers begint ermee en het eindigt ermee. Waaruit gij weet dat het de laatste uren is. Dat de antichrist zou komen, maar er zijn nu al vele antichristen geworden. Waaruit gij weet dat het de laatste uren is. En hij zegt uren, suggereert dat het niet zo lang duurt, maar 2000 jaar is toch.
Maar hebben de evangelisten die term dan nooit gebruikt?
Ik versta je niet, Henk.
Hebben de evangelisten deze term dan niet nooit gebruikt?
Ik versta het niet.
De evangelisten, hebben die deze term nooit gebruikt?
Nee, Matthäus tot en met nee. Niet dat ik weet, nee. Niet letterlijk in ieder geval. Nee. En de handelingen ook niet. Ja, handelingen 2 natuurlijk. Maar wel dingen die erop lijken hoor. Kijk, Jacobus in handelingen 15. Die zegt ook zoiets. Hè. Even kijken hoe het er precies staat. Die citeert ook uit het Oude Testament. Uit Amos. En dan zegt hij, na deze. Ja. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Enzovoorts. Het wijst allemaal naar de toekomst. En nog simpeler, als er staat die dagen, ook in het Nieuwe Testament, dan wijst dat ook naar, niet dichtbij, maar ver. Want anders had het moeten zijn, deze dagen, dat is dichtbij. En die dagen wil zeggen veraf. En dat kan dus echt geïnterpreteerd worden als de laatste dagen. Zie. Maar het is een vaste Bijbelse uitdrukking. Daarom is het jammer dat Genesis 49 dat anders vertaald heeft. En dat valt nu op. Daarom heb ik u die schriftplaatsen gegeven. Is nooit weg natuurlijk. Maar dan valt je op dat hier staat hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Het is volstrekt geneutraliseerd. En of dat bewust gebeurd is of niet, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Maar ja, als je leest dat het gaat over de dagen vanaf de, wat wij noemen, de eerste komst van Christus, dan heb je een probleem. Want waar zijn die stammen dan en hoe moeten wij weten waar het over gaat? Maar ik ben daar ook vroeger ingetuind. Want je leest gewoon na volgende dag. Ja, oké. Okay. De volgende geschiedenis van die stammen. Maar ja, daar weten we niks van. En waar zijn ze gebleven? En, ja. Maar het gaat niet over oud-testamentische tijd. Het gaat met een sprong ineens. Dat blijkt, ik moet natuurlijk ophouden nu, maar vooruit dan aan het eind vanavond. Dat blijkt ook wel, want een uitspraak als die van de beroemde, die in het Nieuwe Testament nog een paar keer geciteerd wordt, is die van de, over de scepter van Juda, die niet wijken zou enzovoorts. Ja, nee, die is er bij Juda gebleven, zal ik maar zeggen. Al moet ik er aan toevoegen. Dat het natuurlijk toch tot de tijden van David dan nog heel wat jaren geduurd heeft voor het zover was. Ja, het jaartje of 800, 900, weet ik het. Vanaf de dagen van Jozef hier tot aan de roeping van David. Want je vraagt je af waar dan in die tussentijd die scepter van Juda was. Maar ja, die kennen we in ieder geval in het Oude Testament. Maar nou staat er ineens dat de scepter van Juda niet zal wijken in de dagen van dat hij zelfs verdwenen is. En teruggegaan is naar de hemel. In onze dagen dus. Kijk, en dan betekent zoiets ineens iets, hè? Waar dan en hoe dan? Nou, ik heb het u net gelezen uit Jeremia, waar de Heer het ook zei. Nee, er zal altijd, wat er ook gebeurt, er zal altijd iemand uit David, de zoon van erfgenaam van David, op de troon zitten, heersende over Israël. Nou ja, of een deel daarvan, maar over Israël. Zie? Niet noodzakelijk over Juda, maar wel over Israël. Want zo staat het, hè? En dat is het punt, hè? En dat geldt ook voor al die andere profetieën natuurlijk. We zullen ze doornemen voor wat we ermee kunnen. Volgende keer proberen. Maar neem niet weg dat er soms een deel daarvan wel degelijk herkenbaar is, ook in de oud-testamentische tijd reeds. Maar het gaat erom dat het juist een rol zou spelen in nieuw-testamentische tijd. En dat betekent dat we voor de vervulling daarvan ergens terecht moeten komen in onze geschiedenisboeken. Daar maken sommigen dan bezwaar tegen. Want die zijn religieus en die willen geen geschiedenisboeken daarbij. Zo ligt het probleem, hè? Ja. Maar ja, ik ben niet religieus. Ik geloof alleen in wat God gezegd heeft. En dat vind je terug dus in, moet je terugvinden in de geschiedenis. Als God zegt dat hij wat gedaan heeft en doet en zal doen, moet je dat dus toch een beetje, ja, hij doet het niet, sommige dingen doet hij in het verborgen, hè, maar je moet er toch wat van terug kunnen vinden. En dat is ook zo, natuurlijk. En daar heb je echt je geschiedenisboeken bij nodig. Anders weet je ook niet dat Jeruzalem verwoest is geworden, toch? Etcetera. Maar daarom volgende keer, anders dan krijg ik weer moppers van de juffrouw hier. Van de, we zullen danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hebben van u dit profetische woord, dat we vanuit deze lang vervlogen dagen mogen uitzien naar dagen die zelfs nog komen moeten, maar in het bijzonder natuurlijk ook naar de dagen waarin wij vandaag leven. Wij danken u te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen met een bijzondere erfenis in de hemel zelf. De hemelse roeping, de hemelse wandel. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om dit oude woord te openen en ons te oriënteren. Niet op wat er in de wereld om ons heen zo elke dag gebeurt en de waan van de dag, maar ons mogen oriënteren op dat woord van alle tijden waaruit we nog steeds mogen leven. Wij bevelen ons dan ook bij u aan en bij uw trouw en bij uw genade om Christus wil. Amen.